Goedemorgen iedereen. Ik geloof dat ik de meeste van jullie al een hand gegeven heb, maar voor de rest, dat volgt later. Ik wil jullie hartelijk danken voor de gelegenheid om hier te zijn, om Gods woord met jullie te delen. En namens de Evangelische Kerk de Panne, de hartelijke groet in onze Heer Jezus Christus. Laat ons dan Gods woord openen. Ik heb twee schriftlezingen gekozen. Eén uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament. Eerste schriftlezing is vanuit het tweede Bijbelboek, Exodus, hoofdstuk 24. Dus het tweede Bijbelboek, dus gemakkelijk om te vinden. Genesis, Exodus. Lees van de herziene Statenvertaling, als u de NBG of de NBV heeft, ja, hopelijk kunt u het toch volgen. Wel niet zo veel verschillen zeker. Laat ons dan naar Gods woord luisteren. Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven naar de Heere toe. U en Aaron, Nadab en Abihu, 70 van de oudsten van Israël, en buig u op. Een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naar de bij komen, en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig, en ze zeiden, al de woorden van de Heere gesproken, die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op, bouwde aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers, brachten dankoffers voor de Heere, te weten, jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen, en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk, en zei, zie, dit is het bloed van het verbond, dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Tot zover in Exodus 24, we danken de Heere voor dat gedeelte van zijn woord. Mijn tweede schriftlezing komt uit de brief van Jacobus. De brief van Jacobus. Hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 19 tot aan het einde van hoofdstuk 1. Jacobus 1 dan vanaf vers 19. Gods woord luidt als volgt. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken, en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid, en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. Wees daders van het woord, en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Danken de Heere ook voor dat gedeelte van zijn woord. Ja, als u Jacobus 1 wilt openen voor u houden in uw Bijbel, zal dat gebruiken als de basis voor de prediking van morgen. Nu, probeer eens eerst voor te stellen van morgen. In een bepaalde fabriek zijn mensen aan het werken. De baas, hij komt langs, vertelt aan twee van de medewerkers, straks komt een vrachtwagen met een lading. En ik wil dat jullie die gaan lossen en zet de paletten naast de deur. Duidelijke instructies, denk ik. Maar een half uur later komt de baas langs. Hij ziet dat de vrachtwagen geweest is en is weggegaan, maar geen lading. De vrachtwagen is gekomen, is weggegaan. Spul nog daarin. Wat is daar gebeurd? Hij vraagt aan zijn medewerkers. Wat is hier gebeurd? Ik heb jullie instructies gegeven, die vrachtwagen, dat moest gelost worden. Al die paletten naast de deur. Wel, weet je wat die twee medewerkers gedaan had in de tussentijd? De een, hij stond gewoon daar. Naast de vrachtwagen, hij deed niets. En hij zei, oh ja, ik had je verstaan, ik heb je goed begrepen, die instructies, goed daarover nagedacht. Maar hij deed niets. Ja. Well, wat voor zin heeft dat? Niet veel eigenlijk. Hè? De andere medewerker, hij was bezig om iets anders te doen. In plaats van een vrachtwagen te lossen, hij ging rond in de fabriek en hij bond de kaarsen en de polyermachine uitgehaald heeft en de vloer schoon gemaakt enzovoort. Nu, eigenlijk dat was ook niet zijn taak. Het was niet per se verkeerd wat hij deed, maar er is iets hier mislukt. En ik kan me wel voorstellen, de baas was niet zo blij mee. De een had wel de boodschap gehoord, maar hij deed het niet. De andere, hij zei niets over de boodschap zelf, had hij iets van begrijpen, maar hij ging gewoon iets anders doen. Had eigenlijk weinig nut. Nou, het punt is, als wij een boodschap krijgen, als wij instructies van iemand krijgen, we moeten het horen en begrijpen, maar ook uitvoeren. Anders heeft het weinig zin. Wat die twee medewerkers gedaan hadden, bracht niets tot stand. Nu, het onderwerp van de boodschap van morgen is het horen en het doen van Gods woord. Nu, ik heb de gewoonte om een boodschap een titel te geven. Waarom? Maakt het iets gemakkelijker, denk ik, om dat te onthouden en te volgen. En ik ben ook als predikant heel realistisch. Sommige predikingen lopen een beetje in de war of komt niet duidelijk over of uiteindelijk is gebrekkig. En aan het einde vragen de hoorders zich, wat wilde hij zeggen eigenlijk? We hebben gebeden om Gods zegen voor deze prediking van morgen, dus hoop dat het mag duidelijk overkomen wat de boodschap is. Maar als toch niet, probeer aan dat onderwerp vast te houden, het horen en het doen van Gods woord. En het is gebaseerd op vers 22 van Jacobus 1. En het staat daar in Gods woord, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Dus wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Nu, Jacobus heeft deze woorden opgeschreven, onder de leiding van Gods Heilige Geest uiteraard, rondom het midden van de eerste eeuw. Nou, onze eerste schriftlezing natuurlijk, vanuit de Exodus, dat van Ja, nog verder in het verleden. Moses leefde ongeveer 1500 jaar voordat de Heere Jezus op aarde kwam. Dus wat ons betreft is dat ongeveer 3500 jaren geleden. Nu een tekst van morgen 2000 jaar uit. Een andere 3500 jaar uit. We kunnen gemakkelijk met het idee zitten. Wel ja, wat heeft dat aan ons te zeggen vandaag? Zijn die teksten niet zo uit? Waren ze niet gericht op mensen die ja, heel ver weg van ons woonden, leefden in een andere cultuur, spraken een andere taal en ze hadden andere gewoontes en ze leefden gewoon anders? Is de wereld niet intussen veranderd? Nu, het kan zijn dat zulke gedachten komen in uw hoofd soms, als u de Bijbel opent. Teksten die inderdaad heel oud zijn. En de vraag, ja, is de wereld niet veranderd? Wel, het antwoord op die vraag is eigenlijk ja en nee. Natuurlijk, de wereld is wel veranderd in die zin, de wetenschap en de technologie is veranderd. Stel voor, als ik 3000 jaren geleden, als ik in die tijd terug kon gaan en ik zou een boodschap mochten brengen en prediken, ik denk bijvoorbeeld, ik zou niet daar staan met zoiets rond mijn hoofd. En met mijn, slechte ogen eigenlijk. Ik weet niet of ze deze dingen ook hadden in die tijd, maar ik ben blij dat het zo is dat ik bril mag hebben om goed te kunnen zien. Dat is maar twee voorbeelden. Nu, we kunnen ook gemakkelijker nu de wereld rondreizen. Gemakkelijk op een vliegtuig stappen. En je kunt binnen 10 of 12 uren op de andere kant van de wereld zijn. Ja? In de VS, naar het westen of naar het oosten, naar Australië gaan of ergens anders. Dat is heel gemakkelijker. Iets onbekends voor mensen van verleden, in het ver verleden. Wetenschap, de technologie, het is veranderd. Telefonen, zelfs mobiele telefonen, GSM. Gemakkelijk, ja, voordelen en nadelen. Ja. Iets onbekends voor mensen van toen. In een zekere zin is de wereld wel veranderd. Maar wat zijn ten diepste de noden van mensen, van mannen en vrouwen? Wat hadden mensen in de tijd van Mozes nodig ten diepste? Wel, één, water om te drinken, voedsel om te eten, lucht om in te ademen, uiteraard. Wat hadden ze ook nodig? Natuurlijk, ze wilden vreugde hebben. Ze wilden een gevoel van veiligheid hebben. Ze wilden een zin in het leven hebben. Nu, als wij vanuit de tijd van Mozes naar de eerste eeuw, daar de stappen, de tijd van Jacobus. Wat hadden mensen toen ten diepste nodig? Water om te drinken, ja, voedsel om te eten, lucht om te ademen, zin in het leven, gevoel van veiligheid. Dus dat is 1500 jaar verder in de tijd. Nu schuif naar ons. Wat hebben mannen en vrouwen, jongens en meisjes nu ten diepste nodig? Eigenlijk, de antwoorden zijn precies hetzelfde, ja? Water om te drinken, voedsel om te eten, lucht om te ademen, zin in het leven, vreugde, vrede. En natuurlijk op geestelijk gebied. Wat heeft de mens nodig? De mens moet in orde met God zijn. De mens werd naar Gods eigen beeld geschapen, om in gemeenschap met hem te leven. We lezen ook in de eerste hoofdstukken in de Bijbel. Die relatie is stuk gegaan. God heeft duidelijk gezegd aan de mens, wat ze moesten doen, ze deden het niet. Ze hebben gekozen om een eigen weg te gaan. Ze zijn in opstand gekomen tegen hun schepper. Dat bracht scheiding tussen God en de mensen. Zonde is de wereld binnengekomen. En alle gevolgen daarvan zien we duidelijk ook nu in onze tijd in de wereld. Waar wij ook kijken, de wereld. De Bijbel, dat spreekt de mens aan. In alle generaties, in alle culturen, in alle landen. Of het in de tijd van Mozes is, of in de tijd van Jacobus. Of noem een andere figuur uit de Bijbel. Gods woord is altijd levend. Gods woord spreekt de mens aan. Mannen en vrouwen hebben Gods woord nodig. Altijd. En dit boek, Gods boek, geeft ons een boodschap over hoe wij in orde met God kunnen komen. Hoe wij een relatie met God kunnen krijgen. Hoe wij onze zonden vergeven kunnen krijgen. En dat is de grootste nood van de mens, van iedere mens, om in orde met God te zijn. Die mensen hebben allerlei andere noden. En ik sprak daarnet in mijn vragen over, ja, basis lichamelijke behoeftes en ook een aantal geestelijke behoeftes. Maar de grootste nood van de mens, om een relatie met God te hebben, hem persoonlijk te kennen. En dus de Bijbel, het is altijd levend, het spreekt altijd. Je kunt bijna zeggen, de Bijbel, het is zo ouderwets dat het modern is, het is zo modern is dat het ouderwets is. Het verandert nooit, de boodschap, het blijft hetzelfde. In elke generatie, elke cultuur, in alle landen. En Jacobus heeft in de eerste eeuw geschreven. En even wat achtergrondinformatie hier geven. Nu, de schrijver van deze brief geloof ik niet persoonlijk dat dit de apostel Jacobus was. Nu in mijn Bijbel wat ik hier heb, de herziene staat, de vertaling staat boven de algemene brief van de apostel Jacobus. Nu, Jacobus, zoon van Zebedeus, we lezen in het boek Handelingen dat hij redelijk vroeg in die tijdperk gestorven is. Geëxecuteerd door Herodes. En ja, als hij de schrijver was, dan wel, door de omstandigheid lijkt het mij heel wat onwaarschijnlijk. Nu, ik mag ook zeggen, wat hier staat in de herziene staat de vertaling boven, dat is maar de titel, en dat behoort niet bij de geïnspireerde tekst. Ik breek dus niets van de Bijbel hier af. Maar ik geloof persoonlijk, dit is Jacobus, de broeder van onze Here. Hij is later tot geloof gekomen. Heeft ook de opgestane Here gezien en hij heeft deze brief door de leiding van de Heilige Geest geschreven. Nu, ik moet ook zeggen, in de loop van de geschiedenis, er is ook wat kritiek geweest op deze brief. En een bekende figuur uit de geschiedenis vanuit de 15e eeuw, 15e en 16e eeuw, Martin Luther, die op een machtige wijze door God gebruikt was om bepaalde Bijbelse waarheden weer naar boven te brengen. Hij heeft deze brief niet echt gesnapt. Hij schreef daarover dat het gewoon een brief was vol met stro. Niets waard. Hij vond dat er absoluut geen evangelische voedsel daarin stond. Scherpe woorden eigenlijk. Misschien nog scherper in zijn oorspronkelijke Duitse moedertaal. Maar ik geloof dat Martin Luther deze brief niet echt begrepen heeft. Volledig. Met alle respect voor de man. Wat was zijn kritiek? Wel, hij vond het als het ware een beetje te praktisch. En er zitten heel wat dingen in deze brief die inderdaad heel praktisch en nuttig zijn om het dagelijks leven. We vinden bijvoorbeeld onderwerpen zoals rijkdom en armoede. We vinden instructies over gedrag, vooroordeel, geloof en daden, horen van Gods woord en het uitvoeren daarvan. Gebruik van de tong. Altijd van de kracht van woorden, wat we met een woord kunnen doen. Over wijsheid, over ruzie maken. Hoogmoed, nederigheid, het oordelen, roemen, geduld en gebed. Allemaal praktische zaken. Martin Luther vond, er zit niet genoeg bij van de kern van de zaak. En bij de kern van de zaak heb ik over de leer van wat de Bijbel noemt de rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen. Martin Luther was een Rooms-Katholieke monnik. En hij probeerde alles om God te bereiken. Op zijn wijze. Alles. Maar zijn levensverhaal nu niet vertellen, maar hij zette alles op alles om God te kunnen bereiken. En het lukte hem niet. Hij heeft God niet kunnen bereiken. Alles wat hij deed. Van binnen de Roomse kerk als Rooms-Katholieke monnik. Op een bepaalde ogenblik heeft God zijn ogen geopend. En hij kwam tot besef. Het gaat niet om het feit dat wij moeten God bereiken. Maar hij is tot ons gekomen. In en door de persoon van Jezus Christus. Als iemand u ooit de vraag zou stellen. Wat is het verschil tussen het geloof van de Bijbel. En alle andere religies op deze aardbol. Eén antwoord, een mogelijke antwoord op die vraag is dit. Andere religies gaan om mens op zoek naar God. Pogingen van de mens om God te bereiken. Bijbelse geloof, het gaat om God op zoek naar de mens. God is beneden gekomen. Nu, in het Oude Testament, en u weet het al, 39 boeken, gaat veel over de geschiedenis van de Israëlieten, van de Joden. In het Joodse denken, en dat zien we weerspiegeld in de Bijbel, en ook in het Nieuwe Testament, de 12 apostelen, ze waren toch van Joodse afkomst. Hun spiritualiteit, het ging om het feit dat God, als hij zou verschijnen, dat hij naar beneden zouden komen. En dat is een beetje anders dan hoe mensen in het algemeen over God denken. Mensen die over God denken, die zich bezighouden, stellen vaak de vraag, hoe kan ik God bereiken? Hoe kan ik naar boven gaan, als het ware? Hoe kan ik in de hemel komen? Maar Bijbelse spiritualiteit, het legt veel meer nadruk op het feit dat God is beneden gekomen. God is verschenen tot ons. En hoofdzakelijk in en door onze Heere Jezus. En de kern van de zaak is Jezus, hij kwam op deze aarde om te zoeken wat verloren was. Maar we mogen niet zo lichtzinnig zomaar zeggen, en we hebben altijd de neiging, Jezus is voor iedereen gestorven. Eigenlijk, de Bijbel is een beetje meer genuanceerd daarover. We zeggen het soms zo gemakkelijk, Jezus is voor iedereen gestorven. Er zijn bepaalde mensen waarover Jezus zelf gezegd heeft, ik ben niet gekomen voor hen. Ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen. Maar om zondaren tot bekering te roepen. Nu, in die woorden van Jezus, daar zien wij bepaalde typen voor wie hij niet gekomen is. Zijn eigen woorden. Ben niet voor de rechtvaardigen gekomen. Ik hoop dat er niemand is aanwezig vanmorgen. U zit op uw stoel, u denkt dat u al rechtvaardig bent in uw eigen kracht voor God. Als dat zo is, heb ik slecht nieuws voor u. Dat Jezus is niet gekomen voor u, als u zo denkt. Als u denkt dat u nu al in orde bent met God in uw eigen kracht, op basis van iets wat u zelf gedaan heeft. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd. Ik kwam om zijn leven te geven voor zonderen. Als ik even iets persoonlijks mag zeggen, ik ben ook daarmee heel blij. En heel blij dat dat zo is. Dat ik weet precies goed over mezelf, ik ben een zondaar. En als ik probeer om God te bereiken, kom ik nergens, maar nergens in de buurt. Kijk in mijn eigen hart, kijk naar mijn verlangens, mijn gedachten, mijn woorden. Vergelijk die met dit boek. Er is geen twijfel over, ik kom tekort, ver tekort. Nergens in de buurt van God. Maar de blijde boodschap is, de Heere Jezus Christus is voor zondaren gestorven. En ik riep daarop een luide halleluja. Waarom? Ik weet, er is hoop voor mij. Voor mij. Ik ben een zondaar. En uit mezelf kan ik niets doen. Uit mezelf kan ik God niet bereiken. Uit mezelf kan ik niets tot stand brengen. Maar Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Dat is de blijde boodschap. Diegenen die door God aangeraakt zijn, diegenen die wederom geboren zijn, door het werk van de Heilige Geest in de ziel van de mens, die gerechtvaardigd zijn door het offer van de Heere Jezus, die worden Gods kinderen. Die worden door de Heere aanvaard, door Hem geroepen, in Hem en in een relatie met Hem geplaatst. Als u wederom geboren bent, u bent een kind van God. U bent wederom geboren in de familie van God. In Martin Luther, hij wist over, zeg maar, de kern van de zaak, rechtvaardiging door het geloof in Jezus alleen. En tussen haakjes, broeders en zusters, vergeet dat woord alleen nooit. Rooms-katholieken geloven in rechtvaardiging door het geloof. Dat kunnen ze uitleggen en ze kunnen daarmee blij zijn en content. Maar rechtvaardiging door het geloof in Jezus alleen, dat is iets anders. Maakt een cruciaal verschil. Heel belangrijk. Martin Luther heeft dat gesnapt. Rechtvaardiging door het geloof. En dat was echt de speerpunt van zijn gedachte, van zijn theologie. Hij vond de Jacobusbrief een beetje te praktisch. Maar we moeten het toch in verband plaatsen. En ik moet ook uitleggen hier. Er is absoluut geen tegenspraak tussen de brief van de Jacobus en de brieven van de apostel Paulus. Sommigen beweren dat wel zo is. De apostel Paulus, vooral in de Romeinenbrief, hij heeft veel nadruk op de rechtvaardiging door het geloof alleen gelegd. Het komt ook duidelijk naar voren in de Galatenbrief. Nu hier in de Jacobusbrief, het is wel waar, we vinden meer praktische verwijzingen, praktische instructies, hoe we moeten leven. Maar laat ons ook niet vergeten, Paulus, in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, was bezig met een andere vraag. Hoe komt een mens in orde met God? Jacobus is bezig in zijn brief, en het is meer een algemene brief, het is niet geadresseerd aan bepaalde mensen. We lezen in vers 1, hij stelt zichzelf voor als Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. En hij zegt, hij schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd, maar hij identificeert hen niet op een meer precieze wijze. De 12 stammen, dat is wel te verstaan, ja, alle gelovigen. En daarom is dit een algemene brief. Een algemene brief naar alle gelovigen die in die tijd verstrooid waren in verschillende landen. Maar Jacobus schrijft om uitleg te geven over de praktische gevolgen van rechtvaardiging door het geloof. Je kunt gemakkelijk twee vergissingen maken. Nu, de een heb ik al iets daarover gezegd. Eerste grote vergissing is te denken je kunt iets doen om God te bereiken, jezelf. Paulus in zijn brieven heeft dat duidelijk afgebroken. Maar, als je tot geloof gekomen bent, je bent een kind van God, wederom geboren, er is een andere vergissing, ook zwaar, te denken, nu dat ik een christen ben, de Heer Jezus heeft de prijs betaald, zijn leven gegeven, dus ik mag alles doen wat ik wil. En ik heb absoluut geen verplichtingen. Je kunt gemakkelijk die vergissing hebben. Leven volledig buiten de wet, antinomianisme zoals de theologen dat noemen. Jacobus schrijft, meer om die tweede vergissing te corrigeren. Hij wil het duidelijk maken aan christenen, aan kinderen van God. Ja, jullie hebben verantwoordelijkheden. Bepaalde dingen te vermijden, andere dingen wel te doen. En hij wil dat absoluut duidelijk maken. Dus als we denken dat Jacobus, we vinden hem misschien een beetje licht hier op theologisch gebied en over de kern van de zaak. Tussen haakjes vind ik ook die kritiek een beetje oneerlijk. Als we heel goed deze brief bekeken, vinden wij toch stukjes, kleine stukjes hier en daar, die duidelijk wijzen naar de kern. In vers 18 bijvoorbeeld, schreef hij, overeenkomstig zijn wil, heeft hij ons gebaat door het woord van de waarheid, dat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Hij verwees daar naar de wedergeboorte, nieuwe geboorte, baren door het woord. Beetje verder spreekt hij ook over het woord dat in uw ziel geplant is, dat uw zielen zalig kan maken. Dat is ook de taal van de kern van de zaak, van de nieuwe geboorte, van de redding. En nu in dit gedeelte, vanaf vers 19 tot en met 27, is hij bezig met wat mijn onderwerp is van morgen, het horen en het doen van Gods woord. Dus wat zegt Jacobus? Het is geen tegenspraak tegenover Paulus, zeker geen tegenspraak tegenover onze Heer Jezus Christus. Hij zegt, gerechtvaardiging door het geloof. Maar als u echt bekeerd bent, als u echt een kind van God bent, u bent in orde met God, u zult wat vrucht voortbrengen. U zult voor de Heere leven. U zult iets doen. En in dit verband moeten wij deze tekst dan begrijpen, vers 22, mijn tekst van morgen. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Het gaat absoluut niet om doen het woord om God te bereiken. Dat is het absoluut niet. Ik hoop dat ik dat duidelijk gemaakt heb vanmorgen. U kunt niets doen zelf om God te bereiken. Maar het gaat zeker ook niet om het feit, als christenen, als we gered zijn, we hoeven niets te doen, we hebben geen verplichting. Dat is ook absoluut totaal verkeerd. Dus schrijft hij. Als wederom geboren gelovigen, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Ik wil een aantal punten hier op een rij zetten in verband met dit onderwerp, het horen en doen van Gods woord. En mijn eerste is voorbereiding daarop. Voorbereiding. En kijk met mij hier naar vers 19 tot en met 21. Jacobus, hij gaat dit gedeelte heel logisch door. Mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Er zit heel wat wijsheid daarin. Haastig om te horen, traag om te spreken. Als we heel eenvoudig nadenken over twee vragen. Hoeveel monden hebben wij? De meeste mensen denk ik één, ja, klopt, hopelijk. Hoeveel oren hebben wij? Twee. Iemand lang geleden heeft gezegd, wel, u heeft één mond, twee oren. Gebruik die dus in die verhouding, ja? Dat is een weerspiegeling van wat Jacobus hier zegt. Haastig zijn om te horen. Vrienden, alle zuivere godsdienst begint bij het luisteren naar God. Wat heeft God gezegd? Laat ons dat horen. Nou, u kunt tot mij zeggen als predikant, ook tegenover broeder Jos. Oh, jullie spreken veel van. Maar ik kan u verzekeren, we doen ons best, zo de Heer ons helpt, om ook naar mensen te luisteren. Ook tijd in gesprekken met mensen. Om te zien wat houdt mensen bezig. Als ze bepaalde problemen hebben, laten we daarover vertellen. Luisteren is heel, heel belangrijk. Het is het allereerste wat er is in alle godsdienst. Luisteren naar God. Wat heeft God gezegd? Jacobus wil die principe hier naar voren brengen. Wees haastig om te horen. Vraag om te spreken. Ik spreek hier een beetje als een herder. Als ik soms een uitgebreid gesprek met iemand moet hebben, iemand wil iets persoonlijks me delen, een probleem. Probeer ik gewoon daar te zitten, niet zeggen, luisteren. Luisteren, meer luisteren. Ook zoveel mogelijk stil te laten. Wil de persoon toch nog iets vertellen? Nog iets, nog iets. Allemaal blijft volledig vertrouwelijk. Ga dat zeker niet verder geven. Gewoon om te zien hoeveel wil die persoon aan mij kwijt. Hoeveel wil die persoon vertellen? Luisteren. Te zien. Het kan mij wat inzicht geven, het kan mij helpen om die persoon te begrijpen. Proberen daar te helpen. Speelt ook hier een rol. Weet u, kunt een bemoediging zijn voor iemand gewoon door een luisterende oor te zijn soms. Soms door niets te zeggen. Nu misschien is er iemand hier vanmorgen, zit met een gebroken hart. Niemand weet het behalve u en de Heer. Iemand. Als u naar iemand stapt, naar de dienst. Die persoon neemt de tijd voor u om te luisteren. Die persoon kan echt een zegen voor u zijn en een hoop. Een steun. Luisteren. Heel belangrijk. Als wij het andersom doen. Snel zijn om te spreken. Alles vertellen. En ja. Je ooit een gesprek gehad met twee of drie mensen, ze proberen allemaal gelijk iets te vertellen tegen je, en soms heb je niet genoeg oren, en oh, nou wie moet ik... Wel, loopt een beetje stuk soms. Als mensen te rap zijn om te spreken, dan... Maar ook in verband met godsdienst, ja. Traag om te spreken, en Jacobus voegt hier iets toe, traag tot toorn. Weet je, iemand die traag is om te luisteren, en haastig om te spreken zoals het niet moet, dat kan gemakkelijk tot toorn leiden. Als we Gods woord openen, zien we bepaalde dingen duidelijk. God heeft zich geopenbaard als schepper. Hij heeft zich geopenbaard als een heilige God. Hij heeft zich geopenbaard als een trouwe God. Hij heeft zich geopenbaard als een soevereine Heer, die de loop van deze wereld en de eeuwigheid bepaalt. Hij heeft zich geopenbaard als een God van genade. En in en door de genade van God, geopenbaard in Jezus Christus, is er redding voor diegenen die hun vertrouwen op hem stellen. Die dingen zijn duidelijk. Kernzaken van de boodschap als je wilt. Maar er zijn natuurlijk onder christenen allerlei dingen die misschien een klein beetje minder duidelijk zijn. En dat is enerzijds jammer, maar het bergt toch onze karakter op. Noem maar iets, de doop. De waterdoop bedoel ik, niet de doop met de Heilige Geest, maar ja, dat is ook een zaak. Maar de doop in water, nu ja, ik ben zelf ja baptist, ik geloof de Bijbel leert, de doop van gelovigen en enkel gelovigen door onderdompeling op belijdenis van hun geloof in de Heer Jezus. Maar er zijn ook christenen op deze aardbol, ja, heel oprechte christenen. En ik twijfel niet dat niet daarom dat ze wederom gebeuren. Ja, ze zijn toch voor de kinderdoop. Nu, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, we zijn daarmee niet akkoord. We vinden hun visie niet bijbels. Ja, ze vinden onze visie niet bijbels. Ja. Hoe gaan we om? Well, ja, tenminste luisteren en respect tonen. En niet met een rappe houding. Ja, ik wil spreken, ik wil u de les leren. Ja. Snap je, dat leidt gemakkelijk tot toon, die herding. Iemand komt tot u met de herding, ja, ik ga u de les leren. Ik ga je tonen. Komt rap tot ruzie. Zo is dat. Jacobus vertelt iets over dan in vers 20. De toon van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Onze voorbereiding dan op het horen en doen van Gods woord heeft te maken met goed luisteren, langzaam om te spreken, traag tot toon. En hij legt ook iets anders uit in vers 21. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Leg alle vuilheid af. Ik hoop dat uw reactie niet is. Vuilheid, ik? Broeders, dus wij leven in een vuile wereld. Ik hoop dat u allen met mij daarmee akkoord bent. Wij leven in een vuile wereld die ons nog vuiler wil maken, die ons verder wil afleiden van God, die ons in de put wil duwen, die wil spotten met onze Heere Jezus Christus, die wil uw geloof afbreken, uw Bijbel afpakken. Het is een vuile wereld. En het is ook niet de bedoeling dat wij ons volledig dan gaan afzonderen. Dat we een of andere kleine eiland gaan ergens opkopen, misschien in de Filipijnen, heb ik gehoord. Er zijn duizenden van onbewonende eilanden en of zoiets. Ergens gaan afzonderen, gewoon iedereen vermijden. Dat is ook niet de bedoeling. Wij moeten met mensen omgaan. Naar hen luisteren, met hen praten. Maar daardoor krijgen wij ook een stukje van hun vuil mee. Het is onvermijdelijk. Klinkt een beetje negatief, maar dat is de realiteit. En de dingen die wij zien en horen, ja, voor een stukje, ja, ze vervuilen ons. Laat ons ook verstandig zijn dat wij het ook niet bewust gaan opzoeken. Er zijn praktische zaken hier. Let op wat je leest, welke boeken je opent. Let op welke kranten je koopt, welke tijdschriften. Let op wat je op je radio aanzet, op je televisie. Let op je computer, als je computer thuis hebt in de meeste mensen. Wat zet je op scherm? Broeders, zusters, zoek het niet op. Zoek de problemen niet op. Er is genoeg vuilheid in deze wereld. Het komt op ons af. En dat moeten wij ook bij de Here brengen in onze stille tijd, in onze gebeden. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En wat in de plaats? Ontvangt het woord van God, schrijft hij. Dat woord dat in u geplant is, dat uw zielen zalig kan maken. Gods woord. Dat heeft onze ziel nodig. om ons te reinigen van binnen uit, om ons te helpen. Al die dingen zijn voorbereiding op het horen en doen van Gods woord. We hebben Gods woord nodig. Wel, de voorbereiding, ja. Tweede voorschrift, kom uiteindelijk tot mijn tekst hier. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Dat is een instructie, duidelijk genoeg. Horen is heel belangrijk. Als u een boodschap niet hoort, heeft u niets aan. Punt uit. Hè? Als ik een gek vraag zou stellen nu, is er iemand afwezig van morgen? En ik richt mijn vraag op die persoon zelf, waar die hoort het niet. Hè? Spreek voor zich. Hè? Maar weet je wat die persoon door omstandigheden, of welke reden dan ook, die afwezige, heeft niets aan deze boodschap. Die hoort het niet. Die zal geen zegen krijgen van de prediking van morgen. Kan niet. Afwezig, die hoort het niet. Je moet eerst horen. Ik heb een neef. Ja, 15, 16 jaar oud. En ja, eigenlijk een sterke jongen. Maar ja, heeft een goede hart. Ja, begrijp me niet verkeerd als ik dat. Ja, is een sympathieke jongen. Maar soms, ja, zijn moeder zegt dingen tot hem. En hij gaat een andere taak doen. Hij moest de vuilnis naar buiten brengen. Ja, ik gaat op het veld werken. Heeft hij het gehoord of niet? Ja, dat weet ik niet soms, maar hij doet niet wat hij moet. Maar het is alsof hij het niet gehoord heeft. Maar je moet iets horen om het te kunnen doen. Spreek voor zich. Horen, luisteren, alle godsdienst begint daarmee. U kunt ijver in uw hart hebben voor de Heer, iets te willen doen. Maar eerst luisteren, wat heeft hij tot u gezegd? Dat is het voornaamste belang. Wat heeft de Heere tot ons gezegd? We kunnen in ons enthousiasme zoveel dingen plannen, zoveel ideeën hebben, proberen zoveel dingen en projecten op te richten, maar wil de Heere dat van ons? Nu bij het tweede, doen van Gods woord, wel ja, ik hoef weinig daarover te zeggen. Spreekt voor zich. Als u de boodschap van morgen hoort en u leest deze tekst met mij en u neemt het aan boord in uw hart en u denkt daarover na en u bespreekt het met iemand misschien na de dienst en kunt een goede gesprek. Maar als het geen uitwerking in uw leven heeft, dan ja, wat voor zin heeft het? Als het u niet verandert, op welke wijze de daders en hoorders. En anders bedriegt u uzelf, schreef Jacobus nu. In de NBV-vertaling staat er deze vers zo. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Duidelijk genoeg, zelfde boodschap. Horen en doen, dat is de voorschrift. Dan verder in dit hoofdstuk hebben wij voorbeelden. Vanaf vers 23 tot en met 25. Jacobus hier geeft ons een slecht voorbeeld en een goed voorbeeld. De Bijbel is eigenlijk vol van alle twee. Goede voorbeelden om te volgen, slechte voorbeelden om te vermijden. Hier is ook een illustratie daarvan. Een slecht voorbeeld. En een goed voorbeeld, laat ons even bekijken, vers 23. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Nu, wij gebruiken allemaal soms een spiegel, waarschijnlijk. We keken daarin. Ik heb daarin gekeken vanmorgen om mijn das zo fatsoenlijk mogelijk te krijgen. Anders uit links of rechts afscherven of over de schade, weet ik wat. En we doen andere dingen voor de spiegel. Kijken naar ons gezicht. count on Hoover out scene. And break divide. Daar is het een goede illustratie van Gods woord. Dat is ook de bedoeling dat we iets daarmee doen. Ja? Als we iets op onze gezicht zien, een stukje vuil of restjes van het eten of wat dan ook. De bedoeling dat wij het afkersen, dat wij iets doen. Als we gewoon weglopen, niets doen. Wat voor zin heeft het dan in de spiegel te kijken? Slecht voorbeeld, de man die even vergeet hoe hij eruit zag. Maar is een betere voorbeeld, goed voorbeeld in vers 25. Hij echte die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Vers 25, dat is het goed voorbeeld. De volgende. Diegene die blijft daarin volharden. Die hoort het woord. Die neemt het aan bod. Hij is niet vergeetachtig. Maar hij voert het uit. Hij doet iets. Die zijn de voorbeelden. Hetzelfde principe voor ons, broeders en zusters. Als we Gods woord horen. Proberen wij het te begrijpen. Maar we moeten ook iets daarmee doen. Is er een duidelijk gebod in Gods woord? Moeten we dat gehoorzamen? Is er een waarschuwing iets te vermijden? Doen we dat? Is er een belofte in de tekst? Die kan claimen, ja dat is voor mij. Laat ons dat ook doen. Gods woord spreekt ons aan, maar we moeten iets daarmee doen. Het is niet de bedoeling dat we gewoon daarmee zitten en wij openen het in onze stille tijd en we doen het dicht en dat is gedaan. Nee. Luisteren naar God, wat heeft hij tot ons gezegd? We willen het ook in de praktijk uitvoeren. Twee voorbeelden daar. Eén slecht voorbeeld, hoe het niet moet. Eén goede voorbeeld, hoe het wel moet. En om af te ronden dan, laatste opmerking is verzorging. Ik heb iets gezegd over voorbereiding, voorschrift, voorbeelden, verzorging. Vers 26 en 27. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom heeft, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Nu, ja, Jacobus heeft het daar over de tong. En, nou, ik heb al iets verteld bij vers 19 over hoe wij... snel moeten zijn om te luisteren en wat trager om te spreken. Maar de tong, ja. Jacobus schreef ook een beetje verder in die brief daarover. Het is een krachtig orgaan. Wat je met je tong kunt doen. Je kunt iemand opbouwen, je kunt iemand kwetsen. Jacobus zegt het zelf verder. We kunnen God loven en prijzen. De mensen, ja, vervloeken mensen die naar Gods eigen beeld geschapen zijn. Wat we met onze tongen kunnen doen, ja, heel krachtig. Voor goed of slecht. Let op onze tongen, let op onze woorden. De heerlijke waarschuwing daarin. En dat woord denkt onder als iemand denkt. Als iemand denkt dat hij godsdienstig is, wil dat niet per se zeggen dat hij wel godsdienstig is. Inderdaad. Je kunt jezelf bedreigen. Hij denkt dat hij godsdienstig is, maar hij kan zijn tong niet in toom houden, dan... Ja, er is iets mis. Hij is niet zo godsvruchtig als hij denkt. En dan in vers 27 legt hij daar hoe het wel moet. Hoe het wel moet. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Het is belangrijk dat de godsdienst, dat het zuiver is, dat het onbevlekt is. Dat wil de Heere God. voor God de Vader. Wat is de uitdrukking daarvan? De uitwerking? Nou, ik geef voorbeelden. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Nu, zij worden gekozen als voorbeeld in die tijd. Hadden zij niet dezelfde sociale voorziening als wat wij hebben in onze tijd. Iemand die in nood is in onze tijd kan bijvoorbeeld naar het OCMW. In die tijd een wees, iemand zonder ouders, geen vader, geen moeder. Waar zou die terechtgekomen hebben? Ja, afhankelijk van de warmhartigheid van anderen. Weduwen in die tijd. Nu de apostel Paulus, hij geeft uitgebreide instructies aan gemeentes over de zorg voor weduwen. In de eerste brief aan Timotheus. Maar weduwen in die tijd, ze konden ook gemakkelijk vergeten worden. En ze kwamen heel gemakkelijk in nood. Wat Jacobus zegt, denk aan die men, denk aan mensen in nood. Dat is het principe. Wees kinderen of weduwen. Bezoeken, als ze een bezoek nodig hebben. Dat behoort ook bij gemeente zijn voor de Here. Dat wij aan onze broeders en zusters denken. Iemand die in nood is. Wel, vraag je ze, ja, hoe kan ik die broeder of die zuster helpen? En altijd voor iemand bidden, heel belangrijk, dat is het voornaamste. Een bezoekje, een brief schrijven, een telefoontje. Woord van bemoediging. Vergeet de mensen in nood niet. Vergeet die niet. Nu, ik ga nu afronden, broeders en zusters, maar u ziet het horen van Gods woord en het doen daarvan, het is heel belangrijk. We hebben al uit Exodus 24 gelezen vanmorgen en Mozes, hij kreeg een reactie van het volk. En het volk, ze gaven een heel goede reactie op zijn woorden. En ze zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Exodus 24 en vers 3. Nu tussen haakjes, de geschiedenis van het Oude Testament en van de Israëlieten, het zou anders uitgezien hebben als ze dat echt gedaan hadden. Al de woorden van de Heere gehoord en wat de Heere gesproken hadden. Ze dat gedaan hebben. Spijtig genoeg deden ze het niet, maar soms wel, maar niet altijd. Vaak het niet. Om af te ronden, ik wil woorden van onze Heere Jezus zelf lezen uit Matthäus 7. En, vanaf vers 24, hij spreekt over een wijzer en een dwaze bouwer. Vers 24, hierom af te ronden. Daarom zegt de Heere, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stoten zich op dat huis, maar het stootte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergelijken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende, en niet zoals de schriftgeleerden. Woorden van onze Heere Jezus. Diegenen die luisteren naar hem, zijn wijs. Diegenen die niet naar hem luisteren, die zijn dwaas. Dat heeft gevolgen op termijn. Wel, de Heere help ons. Ieder van ons, dat wij aandachtig naar Gods woord mogen luisteren. De Heere ons zal helpen, ons inlichten. Verlichten door zijn Heilige Geest. Om het te begrijpen, dat wij het ook in de praktijk mogen uitvoeren. Tot de eer en de glorie van God onze Vader, en tot opbouw van zijn volk en de verkondiging van het evangelie. Amen.